U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zuiderlicht, de wekelijkse podcast die 2 weken niet door is gegaan. Ik was op reis en ik had vorige week een uitvaart, dat kan gebeuren. Maar nu zijn we toch weer terug. En ja, zoals u weet, bij Zuiderlicht probeer ik elke week een actueel thema te behandelen. En dat kan zijn iets wat in onze kerk is voorgevallen, goed nieuws, slecht nieuws. En het kan ook zijn dat ik een van de feesten van onze kerkelijke kalender wat probeer verder uit te leggen. En vandaag wil ik graag gaan spreken over een belangrijk thema in ons geloof. Iets waar we elke dag ook voor bidden. Namelijk de dood. U weet, Radio Maria, maar niet alleen Radio Maria, maar heel kerkelijk Nederland is de afgelopen weken geschokt geweest door het nieuws van het overlijden van Pater Elias. Hij was natuurlijk ook jarenlang de priesterdirecteur van Radio Maria. En ja, ik vrees dat die schok nog wel een tijd door zal gaan. Mensen die verbijsterd zijn naar dit nieuws. En ik denk, omdat er ook al heel wat vragen zijn gekomen van luisteraars, ik denk dat het wijs is om voorlopig hier niet te veel in door te graven. Ik denk dat het voor nu wijs is vooral heel veel te bidden voor hem, voor zijn zielenrust. We weten, hij is op een moeilijke manier aan zijn einde gekomen. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd. En dat betekent dat we ons gebed mogen verdubbelen. En ik wil vandaag daarom gaan spreken, niet zozeer over wat er enkele weken geleden is gebeurd, maar wel over de dood in het algemeen. Want het is een thema dat ons allemaal raakt en het is een thema dat ook in de traditie van onze kerk altijd een hele belangrijke plaats heeft gehad. U kent misschien wel de Latijnse uitspraak memento mori. He, dus bedenk dat gij zult sterven. En dat is een uitspraak die al bij de oude Romeinen ook een uitspraak was die vaak werd gehoord om niet te vergeten dat dit hele leven voorbijgaand is. He, dat we sterfelijke wezens zijn. Wij als katholieken geloven natuurlijk wel met een onsterfelijke ziel, daar zullen we het dadelijk ook over gaan hebben. Maar in ieder geval het besef van dat wij sterfelijk zijn, dat we een sterfelijk lichaam hebben, dat besef kan maken dat we ook hier op aarde al anders gaan leven. Ja, dat geldt voor ons katholieken in het bijzonder, maar dat geldt zelfs voor niet-katholieken, niet-gelovigen. Het is ook een belangrijk thema binnen de filosofie, memento mori. En ik wil vandaag, zoals ik al zei, niet in het bijzonder gaan spreken over zelfmoord. Hè. Ook een belangrijk thema voor onze kerk. En ik ga daar in de toekomst nog wel over spreken, maar vanwege de moeilijkheid van de situatie waar we nu in zitten, wil ik u vooral vragen veel te bidden voor Pater Elias. Dat is echt de absolute kern van wat we nu moeten en kunnen doen. Meer dan praten moeten we bidden. We doen dat bij Radio Maria ook volop. Maar neem Pater Elias ook mee in uw gebeden thuis. En als het kan, laat ook priesters in uw parochie de heilige mis voor hem opdragen. Het is belangrijk dat hij nu biddend wordt bijgestaan. Dus ik zal in de nabije toekomst daar wel wat langer over gaan praten. Ik ga ook vertellen wat onze catechismus leert over zelfdoding, over zelfmoord. Maar ik wil nu dus eerst het thema van de dood zelf gaan aankaarten. En dat doe ik niet alleen vanwege deze de pijnlijke gebeurtenis van 2 weken terug. Ik doe het ook vanwege het feit dat volgende week natuurlijk Als Woensdag is. We gaan met Als Woensdag gaan we allemaal naar de kerk, we ontvangen het askruisje. En dan spreekt de priester ook een soort memento mori uit. Hij legt dan het as op de voorhoofd van de gelovigen, op het voorhoofd van de gelovigen. En de priester zegt dan, bedenk wel, stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. En deze woorden komen natuurlijk uit Genesis. De mens die uit de paradijstuin is verjaagd en die vanaf dat moment de dood in de wereld heeft gehaald. En vanaf dat moment is de mens gedoemd om te sterven. Door de komst van Jezus Christus is de dood natuurlijk tot een nieuwe poort gemaakt. Een poort die mogelijk kan leiden naar het eeuwig leven. En ik zeg mogelijk, want dat is natuurlijk niet altijd zo. Daarom wil ik vandaag gaan praten over wat is dat, de dood? En hoe kunnen wij, zoals de traditie ons vertelt, een zalige dood sterven? Want dat is uiteindelijk wat we allemaal hopen. Nou, zoals gebruikelijk zal ik beginnen met gebed. Ik zal een gebed bidden uit het katholieke gebedenboek. En dat heet het gebed om een goede dood. Daarna zal ik nog een kort gebedje bidden tot de heilige Jozef. Want we geloven namelijk dat hij de patroon is van een zalige dood. En ik zal dadelijk ook kort uitleggen waarom dat zo is. Maar we zullen eerst gaan bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mijn goede God, mogen mijn stervensuur het schoonste uur van mijn leven worden, omdat ik dan mijn doel bereikt zal hebben en mag ingaan in uw eeuwige heerlijkheid. Schenk mij de grote genade, met vol bewustzijn en grote vreugde, u mijn hemelse Vader, het leven dat u mij geschonken hebt terug te geven. Moge het mijn allerlaatste offergave zijn aan u. Ik ben mij bewust van mijn grote armzaligheid, maar ook heb ik weet van uw nog grotere liefde en barmhartigheid jegens mij, o mijn God en Vader. Amen. Heilige Jozef, hoofd van de heilige familie, ik wijd mij toe aan uw dienst en ik geef mij geheel aan u. Verkrijg mij de genade u na te volgen en al mijn handelingen te doen tot meerdere eer en glorie van God, tot uitboeting van mijn zonden en tot eerherstel voor de beledigingen welke de heilige harten van Jezus en Maria worden aangedaan. Sta mij bij al de dagen van mijn leven, maar vooral in het uur van mijn dood. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, vandaag dus wat meer over de dood en meer specifiek nog een zalige dood. Een zalige dood, de term impliceert al dat niet elke dood automatisch zalig is. We kunnen sterven in genade, maar ook in ongenade. En als we even kijken naar wat dood nou eigenlijk precies is, dan zien we als we teruggaan naar Adam en Eva dat de dood pas in de wereld komt bij de ongehoorzaamheid van de mens. Ja, dus de dood is een consequentie geweest van de ongehoorzaamheid van de mens. Dat wil zeggen, God heeft de mens in vrijheid geschapen met een vrije wil. De mens kan voor God kiezen, maar kan zich ook afwenden van God. En die vrijheid is door Adam en Eva misbruikt en daarmee is de dood in de wereld gekomen. Dat betekent dus dat de dood niet door God is gewild, want God heeft nooit gewild dat de mens zich tegen hem zou keren. De dood is een consequentie van een mensheid die de harmonie verliest met haar schepper. En dat is belangrijk om te weten, want op die manier kunnen we zien hoe de dood in de loop van de mensengeschiedenis heeft huisgehouden en hoe de dood altijd een consequentie is geweest van de zondigheid van de mens, zij het direct of indirect. Daar bedoel ik mee direct. Het kan zijn dat de mens kwaad doet en zijn naaste bijvoorbeeld vermoord in oorlog. Maar het kan ook zijn indirect, dus dat wij zelf getroffen worden door een dood waar we geen schuld aan hebben, maar wat wel weer is terug te voeren tot de schuld van een ander. En dan heb je natuurlijk nog de dood die misschien niet rechtstreeks terug te voeren is tot de zonde van een ander, bijvoorbeeld zoals ziekte. Maar ook ziekten zijn niet door God gewild, die zijn pas in de wereld gekomen door de zondeval van Adam en Eva. En het oude beeld dat de Joden hadden dat een ziekte ook altijd straf is voor zonde, dat is niet iets wat wij geloven als katholieken. Dus op het moment dat wij ziek worden is dat niet een straf voor onze zonde. Maar de ziekte in zichzelf is wel een gevolg geweest van die erfzonde. Nou, dat even in een hele kleine notendop. Maar dan de vraag, wat is de dood? We hebben er net over gesproken hoe de dood de wereld in is gekomen, maar wat is de dood nou eigenlijk? Adam en Eva die waren bestemd om in eeuwigheid met God en bij God te leven. Een eenheid van ziel en lichaam. En door de dood is er een scheiding gekomen tussen de ziel en het lichaam. Dus het levensbeginsel in de mens dat door God, door de neus in de mens is geblazen. Dat levensbeginsel wordt losgemaakt van het lichaam op het moment dat iemand sterft. Dus op het moment dat iemand doodgaat, dan komt het lichaam tot verval, maar de ziel die blijft leven. Ja, dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor gelovigen, ongelovigen, ongeacht welke gelovige achtergrond je hebt, ongeacht hoe je sterft. Het is voor iedereen geldt het, ziel en lichaam worden in de dood van elkaar gescheiden. Dus in die zin is de dood eigenlijk niks anders dan een overgangsmoment. Het is het moment waarop de eenheid van de mens, namelijk de eenheid van ziel en lichaam, gescheiden wordt en de ziel los komt te staan van het lichaam dat vervolgens in de grond verder zal vergaan. Nou, dat wetende betekent het, en geloven wij ook als katholieken, dat de ziel voor altijd zal leven. He, is op een bepaald moment in de mensengeschiedenis, in de geschiedenis gemaakt door God. He, dus hij heeft wel een beginpunt, de ziel, maar hij heeft zo gezegd geen eindpunt. He, want dat eindpunt ligt in de eeuwigheid. En die eeuwigheid die kan natuurlijk bij God zijn, maar kan ook van God gescheiden zijn in eeuwigheid. En daarom is het spreken over de dood en het bidden voor de dood, voor een zalige dood, ook zo'n enorm belangrijk thema in ons leven. Want het is het beslissende moment waarop uiteindelijk de klok wordt stilgezet voor ons leven en we niet meer kunnen kiezen daarna. We kunnen daarna niet meer kiezen om bijvoorbeeld van onze 12 wegen terug te keren en om voor God te kiezen. We zien dat beslissende momenten ook gebeuren aan het kruis. Wanneer Christus aan het kruis te sterven hangt, dan zien we daar de goede en de slechte moordenaar. En daarin wordt al een heel duidelijk voorbeeld gegeven van wat een zalige dood is en wat een onzalige dood is. Beide mannen zijn even zondig. Ze hebben allebei een moord gepleegd, leert de traditie. Het verschil is alleen dat een van beide mannen lacht in het aangezicht van Jezus en hem afwijst als verlosser, als Messias. En de andere man komt tot inkeer en wendt zich nederig tot zijn verlosser en zegt: Heer, red mij. Nou, in die zin kunnen we dus zeggen dat we onze eigen dood ten dele kiezen. Dus dat wil zeggen, de manier waarop wij zullen sterven, in genade of in ongenade, is voor een belangrijk deel aan ons. Het is niet volledig aan ons, want de genade om de goede keuze te kunnen maken, komt uiteindelijk van God. Maar wat we vervolgens met die genade doen, is wel aan ons. Simpel gezegd, we bidden elke dag het Wees Gegroet. Als het goed is, bidden we elke dag 50 Wees Gegroeten, de hele rozenkrans of het hele rozenhoedje. En dan bidden we altijd ook tot Maria: bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Dus we bidden dan heel specifiek voor dat overgangsmoment waarin het lichaam van de ziel gescheiden zal worden en waarin onze ziel die werkelijkheid binnentreedt waar God koning is. Hij is ook koning hier op aarde, maar hier op aarde is zijn koningschap nog niet altijd zichtbaar. Na de dood is zijn koningschap zonder enige sluier zichtbaar en moet iedereen, alle zielen, alle engelen, alle heiligen, maar ook alle verdoemden, moeten hem als koning erkennen, of ze het nou willen of niet. Nou, in dat besef, als we dan kijken naar de dood is dus een overgangsmoment. De dood is een overgangsmoment naar die ruimte bij God, waarvan we hier op aarde al kunnen kijken, willen we dat voor altijd met hem delen of willen we voor altijd van hem gescheiden zijn? En je hoort in onze tijd wel vaker, ja, God, als die echt goed is, dan wil die dat alle mensen gered worden en dan zal die niemand verloren laten gaan. Nou, het eerste is waar, hij wil dat alle mensen gered worden. Maar het tweede, er zal niemand verloren gaan, is te simpel gezegd. Waarom? God wil dat alle mensen gered worden, maar hij heeft ons wel in vrijheid gemaakt. We zien dat al bij Adam en Eva. Hij hield Adam en Eva ook niet tegen in de zondeval. Want op het moment dat hij dat wel had gedaan, dan waren het geen vrije wezens geweest. En als u zelf vader bent, gewoon hier op aarde vader van kinderen, dan weet u ook, u kunt liefde bij de kinderen niet afdwingen. U kunt wel heel liefdevol met uw open armen de hele dag thuis staan te wachten tot uw kind weer thuis komt. Stel dat u een kind hebt dat het huis uit is, waar u ruzie mee hebt gemaakt en het kind zegt, ik wil mijn vader niet meer kennen. Dan kunt u natuurlijk elke dag bidden dat dat kind toch alsjeblieft weer thuis komt. U kunt inderdaad, zoals de vader uit het evangelie, kunt u al voorbereidingen treffen voor een feestmaal. Maar als het kind niet uit vrije wil omkeert en thuiskomt, kunt u hoog en laag springen en kunt u met nog zoveel liefde willen dat dit kind weer thuiskomt. De keuze is uiteindelijk wel aan het kind. En daarmee hebben we dus die andere realiteit blootgelegd. Aan de ene kant, God wil alle mensen redden, maar niet alle mensen willen gered worden. En dat is een keuze die ze uiteindelijk zelf maken. En waarom zeg ik dit nou? Omdat uiteindelijk het begrip zalige dood daar heel nauw aan verwant is. Op het moment dat wij bidden om een zalige dood, dan bidden we om een dood die in overeenstemming is met de wil van God. Wat is de wil van God? God wil dat wij gered worden. En op het moment dat wij een zalige dood sterven, dan willen wij hetzelfde als God, namelijk ook gered worden. Ja, dus dan liggen die twee willen in het verlengde van elkaar. De heilige Maximiliaan Kolbe die zegt dat heel mooi. Heiligheid, hè, uiteindelijk zijn we als we de eeuwigheid met God zullen doorbrengen, zijn we allemaal heilig. En volgens de heilige Maximiliaan Kolbe is heiligheid, hè, dan maakt hij er een soort wiskundige formule van, H, heiligheid, is hoofdletter W plus kleine letter W. Hoofdletter W is de wil van God, kleine letter W is onze wil. Ja, dus heiligheid is in de ogen van Maximiliaan Kolbe de wil van God die zich vermengt, die als het ware in overeenstemming komt met onze eigen wil. Of beter gezegd andersom, hè? Dus onze wil die in overeenstemming komt met zijn wil natuurlijk. Dat is heiligheid en dat is ook redding. En bidden om een zalige dood betekent dat we bidden dat we, voordat we sterven, niet de stap zullen zetten die Adam en Eva hebben gemaakt, niet de stap zullen zetten die de slechte moordenaar heeft gemaakt, maar dat we met Jezus en Maria sterven in overeenstemming met hun wil. En dat is ook precies de reden dat de heilige Jozef patroon is van een zalige dood. Als we kijken naar het leven van de heilige Jozef, er is natuurlijk het einde van zijn leven is niet zoveel over bekend, behalve dan wat de traditie ons vertelt. Er staat niks in het evangelie over zijn sterven. Maar de traditie leert ons dat Jozef is gestorven kort voordat Jezus zijn publieke leven binnenging. Dus ongeveer toen Jezus 30 jaar oud was, kort daarvoor, is Jozef gestorven. Dat betekende dus dat Jezus nog thuis woonde bij zijn ouders, bij Jozef en Maria. Weliswaar niet zijn echte vader, niet zijn biologische vader, maar wel zijn voedstervader. Dus hij heeft wel heel echt als een vader voor Jezus gezorgd. En wat maakt nou zijn dood zo zalig? Nou, het simpele feit dat Jezus en Maria aan zijn bed stonden en Jozef helemaal in overeenstemming met de wil van Jezus en de wil van zijn bruid Maria sterft. En dus dat is wat je kunt noemen een zalige dood. Sterven met Jezus en Maria en sterven met een laatste jaarwoord. Ons eerste jaarwoord in dit leven is natuurlijk het doopsel. Dat is het ja tegen de liefdevolle uitnodiging van God om de kiem van het eeuwig leven te mogen ontvangen. En ons laatste jaarwoord is als het ware een bevestiging van die eerste doopbelofte. We zijn in het doopsel aangenomen kinderen van God geworden. En in ons sterven hebben we een soort laatste bevestiging. Ik wil aangenomen kind van u blijven tot in eeuwigheid. En daarom zijn ook vlak voor de dood de sacramenten zo belangrijk. Op het moment dat wij nog biechten voordat we sterven, op het moment dat wij de ziekenzalving ontvangen, dan is dat een ja-woord. Dan is dat een bevestiging van dat we Christus ook aan het einde van ons leven Heer en Meester willen laten zijn. En daarom zou ik willen vragen, bid dat ook bewust, ook de komende 40 dagen tijd. We gaan als woensdag tegemoet, memento mori, herinner dat gij stof zijt, herinner dat gij sterfelijk zijt. Dat doet de kerk niet om ons bang te maken voor de dood, integendeel, het gebeurt om ons niet te laten verzanden, niet te laten verdwalen in allemaal aardse overwegingen, maar om één keer per jaar heel duidelijk terug te keren naar de bron van ons bestaan, de Heer zelf. En waarom is dat zo belangrijk? Hij is de enige die blijft. Al het andere zal voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan, zoals Jezus zegt. En daarom kan het zijn dat we heel makkelijk ons verliezen in allemaal onbeduidende stofjes op de weegschaal. Waterdruppeltjes die zo weer vervluchtigen, die zo weer verdampen. Maar op het moment dat we 40 dagen heel bijzonder echt de bron van ons leven gaan zoeken, dan zullen we zien dat we ons richten op water dat nooit voorbij gaat, dat steeds weer opnieuw blijft opborrelen. Nou, dit even een paar reflecties over de dood die we voor ogen kunnen houden ook op weg naar Pasen. Op de weg naar Pasen zijn we ook volop bezig met de dood. Weliswaar de dood van de Verlosser, die uiteindelijk van de dood een zeer hoopvolle plaats heeft gemaakt. Maar laten we ook bidden voor een zalige dood, voor onszelf, voor al onze dierbaren. Laten we bidden dat we in genade sterven aan het einde van ons leven. En dan zal ik binnenkort terugkomen op dat andere moeilijke thema van, ja, wat als iemand zichzelf van het leven berooft? Hoe gaat de kerk daarmee om? En is er dan nog redding mogelijk? Nou, ik zal nu vast verklappen. Er is dan redding mogelijk, maar dan moeten we wel aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. Ik kom daar binnenkort op terug. Voor nu wens ik u een hele goede opening van de 40 dagen tijd toe. Ik zal volgende week ook wat stilstaan bij hoe we daar nog heel bijzonder aandacht aan kunnen geven. Hè, aan de werken van vasten, van gebed en van naaste liefde. Maar voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.